gaan met elkaar beginnen. Jullie hebben daar ook allemaal je plaatsje nu ingenomen. En dan kunnen jullie allemaal stil zijn. Nog een paar. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ook fijn dat er nog ouders en andere familieleden aanwezig zijn. Ook luisteraars die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Die willen we van harte welkom heten. We hopen dat we een fijne, gezegende middag mogen hebben. Dat ook de Heere in ons midden wil zijn. En met zijn Heilige Geest wil wonen en werken in jullie, in mij, in ons aller hart. Want dat is toch het allerbelangrijkste. Ook juist nu we het Pinksterfeest met elkaar hopen te vieren, te gedenken. We gaan zo met elkaar zingen. De versen 1, 3, 4 en 5 van Psalm 87. En terwijl we dat gaan zingen, is er een collecte voor ons eigen zonderschoolwerk. Psalm 87, vers 1, 3, 4 en 5.
Thank you.
jongens en meisjes, nu gaan we eerst bidden. En dan zitten we allemaal netjes en onze handen gevouwen. En dan sluiten we onze ogen. Wij bidden tot u, Heere in den hemel. U bent wel heel ver bij ons vandaan. Maar toch wilt gij heel dicht bij ons wonen. Dichter kan niet. Gij kunt en wilt zelfs in harten woning nemen. En dat hebt gij in uw woord opgeschreven dat gij dat met de Pinkstergeest wil doen. Die geest die wil van de hoge hemel nederkomen op de aarde en die zoekt zondaren, jongens, meisjes, mannen en vrouwen die geleerd hebben dat zij niets hebben, dat ze zondaren zijn en dat er alleen behoud bij u de Heere Jezus is te krijgen. Nu wilt gij zulke leren de weg naar u toe. O Heilige Geest, wilt u ook zo in onze harten komen, werken opdat wij door die geest geleid mogen worden tot de Christus Gods. Heere, u ziet ons hier zitten. Wij danken u dat gij ons hier weer een plaatsje gegeven hebt. U hebt voor ons gezorgd, iedere dag van de week die voorbij ging. U spaarde ons bij het leven, bij de gezondheid. Heere, schenk gij ons ook deze middag, als wij in uw huis zijn, uw onmisbare zegen. Wees met die jongens en die meisjes die hier niet kunnen zijn, mogelijk door ziekte of dat ze uit zijn. Houd gij over hen en ons uw zegenende handen uitgebreid. Wees met vaders en moeders, broertjes, zusjes. U weet wat zij allemaal nodig hebben. Ook de mensen die meeluisteren via de kerktelefoon, die mogelijk al oud zijn geworden, vele jaren hier mogelijk ook in de kerk hebben gezeten, misschien ook wel op de zonderschool, en nu oud geworden zijn en mee mogen luisteren hoe andere kinderen van de zonderschool het Pinksterfeest mogen gedenken. Heere, geef ook bij al die oude mensen licht in het hart. Schenk ook hen uw Heilige Geest. Bewaar ons voor het verkeerde, voor het boze, voor het zondige. Sterkt gij een ieder die ook vanmiddag te doen heeft in de vertellingen. Geef gij te ervaren dat u ook dichtbij wilt zijn in hun harten. We leggen dit alles voor uw aangezicht neer. Hoor en verhoor. Om Jezus wil. Amen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem, wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn deze allen niet die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parters en Meders, Elamieten en de inwoners, die en de inwoners zijn van Mesopotamië, van Judea, van Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tot de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: ze zijn vol zoete wijns. We gaan met elkaar zingen. Psalm 133, vers 1, dat doen we allemaal. En het derde vers, dat zingen de kinderen dan. Psalm 133, vers 1, door allen, en vers 3, door de kinderen. Wat zie ik een hoop mensen? 10, 20, 30, 100, 500, 1000, 2000. Ik hou maar op hoor. alle mensen, wat een hoop mannen, vrouwen. Ik denk dat er ook jongens en meisjes zijn geweest. Er zijn niet te tellen. Wat een drukte daar in Jeruzalem. Wat komen al die mensen daar doen, daar bij de tempel? Want als ik goed kijk, dan zie ik dat zijn niet allemaal mensen die in Jeruzalem wonen. Ik zie erbij, dat kan ik wel in de kleding zien, denk ik, die komen vast uit buitenland. Zal ik eens vragen? Meneer, waar komt u vandaan? U komt niet uit Jeruzalem. Nee, ik kom helemaal niet uit Jeruzalem. Ik heb een hele lange reis achter de rug. Ik kom helemaal uit Egypte. Uit Egypte? En u? Ik kom helemaal uit Griekenland. En die komt uit een ander land, uit Arabië. Jongen, jongen. Maar wat komen die dan toch hier doen? Jullie weten het al. We hebben het er net gelezen. Het is namelijk een hele bekende feestdag in Israël. Verschillende keren in het jaar, wel driemaal, kwamen van heinde en verre Joden en Jodengenoten naar Jeruzalem om de grote feesten te vieren. En vandaag is het Pinksterfeest. Het is een heel oud feest. Men herdacht hoe de Heere de wet had gegeven op de Sinaï. En het was ook een oogstfeest. De boeren hadden gezaaid en al dat zaad dat daar op de aarde, in de aarde viel. De Heere heeft het willen zegenen. Er kwamen worteltjes naar beneden gingen groeien, maar ook naar omhoog. Er kwam koren, er kwam oogst. En nou is de oogst voorbij. De schuren zijn misschien wel vol met graan. En dan zijn de mensen heel blij. We zouden vandaag zeggen, het is een soort dankdag. De Heere offers te brengen. Broden, eerstelingen van de oogst. De eerste broden van de nieuwe oogst. Die werden aan de Heere als het ware weer teruggegeven. Heere, u hebt ervoor gezorgd dat alles zo kon groeien. U hebt ervoor gezorgd dat de schuren weer vol mogen zijn. En nou willen we u dank brengen. Een dankfeest. Pinksterfeest. En dan, net wat ik al gelezen heb en gezegd heb, dan kwamen er ook buitenlanders. Dat waren Joden die in het buitenland leefden. Maar er waren ook mensen die hadden de Joodse godsdienst aangenomen. Het waren eigenlijk heidenen, maar die waren uit het heidendom overgegaan tot de Joodse godsdienst. En die noemen we dan Jodengenoten. Daarom is het zo druk. Daarom zijn die mensen daar bij elkaar. Maar jij weet allang dat er nog meer zal gaan gebeuren. Dat wisten die mensen niet. Die wisten niet dat er straks iets bijzonders zou gaan gebeuren. Ik kijk nog eens even naar al die mensen die ik daar zie lopen. Hey, daar zie ik bekenden. Die kennen jullie ook. Kijk maar. Ik zie daar Petrus, Jacobus, Johannes. Ik zie er nog meer. Ik zie daar vrouwen. Maria. Ik zie daar de broeders van de Heer Jezus. We hebben vorige week en die week daarvoor gehoord dat de Heer Jezus zijn werk op aarde had volbracht. En de Heer Jezus is teruggegaan naar de hemel. En toen heeft de Heer gezegd tegen zijn discipelen, nou moeten jullie naar Jeruzalem gaan. En daar in Jeruzalem moeten jullie wachten en bidden om de komst van de, nou zeg het eens, de Heilige Geest, de trooster. En de discipelen, ze zijn weggegaan naar Jeruzalem. En weten jullie nog, jongens, meisjes, hoe vorige week verteld heb dat ze daar bij elkaar waren. En daar waren ze eendrachtelijk, zegt de schrift, bij elkaar. Eensgezind bij elkaar. En daar hebben ze de handen gevouwen en de ogen gesloten. Ze zijn wel op de knieën gegaan. En toen zijn ze gaan bidden. Heren, u hebt wat beloofd. U hebt beloofd dat u ons niet alleen zou laten. U hebt beloofd dat u de trooster zou geven. En als u het belooft, dan komt het zeker uit. En toen hebben we ook gezegd, toen zijn die discipelen niet zo met de armen over elkaar gaan zitten. En hebben die gezegd, nou ja, de Heer heeft het beloofd, dus het komt echt wel in orde hoor. Nee, ze moesten volhouden, want ze verlangden er ook zo naar. En als je ergens naar verlangt, dan ben je daar ook steeds mee bezig. En nu vandaag, op het Pinksterfeest, zijn de discipelen en die vrouwen, ze zijn ook naar de tempel gegaan. En daar, in een van de bijgebouwen, zijn ze bij elkaar gekomen. Nee, de trooster was nog niet gekomen. Ze hebben wel volgehouden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Het is nu al de 10e dag nadat de Heer Jezus de hemel is opgevaren. Wanneer zou nou toch de Heer komen met zijn geest? Ja, nog heel even. Zomaar ineens, dan komt ook de Heilige Geest, de trooster. Want als al die mensen daar zo bij elkaar zijn, daar op dat tempelplein, daar op de voorhof, en dat zal het een geroezemoes zijn, ze praten met elkaar. Er zijn kennissen die ontmoeten elkaar. Ze zien een hoop vreemdelingen. Er zal een hoop gesproken worden. Maar ineens boven al dat geluid van mensen stemmen. Is dat nou? Ze kijken om zich heen, allemaal. Want ze horen daar, het lijkt of het heel hard waait. Of de wind daar met kracht daar over de voorhof waait. Jullie hebben toch wel eens een storm gehoord. Maar als je een storm hoort, dan zie jij ook wat. Want als jij dan buiten staat en je kijkt om je heen, dan zie je de bomen ze buigen en zie je de takken ze zwiepen en de bladeren die worden van de bomen gerukt. En overal stuift het stof op. Maar als die mensen om zich heen kijken, ze zien helemaal niks. Als ze bomen en bladeren gezien hebben, dan zien ze niet dat die bladeren daar heen en weer geritseld worden, dat ze van de bomen afgerukt worden. Nee, die bladeren die bewegen niet. En de takken ze kraken niet. En de bomen ze buigen niet. Wat is dat toch? Dat hebben ze nog nooit meegemaakt. En als ze zo om zich heen kijken, dan zien ze daar in een van die vertrekken. Kijk nou eens. Daar waar die discipelen, die 120 mannen en vrouwen naartoe zijn gegaan, daar zien ze iets bijzonders. Kijk nou toch eens, op de hoofden van al die mensen, daar zien ze, dat lijkt wel vuur. Zo'n vlam, zo'n tong van vuur. Ja, maar het is geen echt vuur, want hun haar verbrandt niet en ze grijpen niet naar hun hoofd van. Dat doet iets zeer. Nee, het is geen vuur, maar het lijkt er precies op. Het is zo'n vlam. Wat is dat nou? En er gebeurt nog meer. Ja, de Heilige Geest komt daar. En de Heilige Geest, die veroorzaakt daar dat geluid dat ze mogen horen. En de Heilige Geest is het die daar die tongen van vuur op de hoofden van die mensen laat zien. Je ziet wat en je hoort wat, maar we horen nog meer. Want dan staan die mensen daarop en die mensen gaan spreken. Ze gaan spreken over de grote werken van God. Ja, maar dat kunnen maar een paar mensen horen. Want u zei er net al, er zijn een heleboel mensen uit het buitenland. U zei Egypte en u noemde Griekenland. Die mensen die verstaan er geen ene draad van natuurlijk. Want als er hier ook in ons land buitenlanders zijn, ja, die verstaan onze taal natuurlijk niet. Daar komt weer een wonder. Want die Egyptenaar en die meneer uit Griekenland en al die andere mensen die uit verre landen zijn gekomen, die staan verbaasd te kijken. Want ze zien wat, ze horen wat, maar ze horen nu nog wel heel iets bijzonders. Wat dan? Zij horen daar die mensen spreken in hun eigen taal. Hoe kan dat nou? Opnieuw een groot wonder. Ja, de Heilige Geest, die zorgt ervoor dat alle grenzen worden doorbroken van niet kunnen horen. En ieder kan horen de grote werken Gods. Wij zitten in Nederland. Jullie horen mij hier praten. Ja, in het Nederlands. En jullie kunnen mij horen en verstaan en begrijpen. Ik heb hier de Bijbel. We hebben er net uit de Bijbel gelezen. Die Bijbel staat ook in het Nederlands. En als je naar Engeland gaat, ja, dan heb je aan deze Bijbel niet dat je mee kan lezen. Want dan staat er in de Engelse Bijbel de Engelse taal. En zou je in Frankrijk zijn, ja, dan kun je dit ook zo niet volgen. Daar hebben ze de Franse Bijbel. Al die Bijbels, die zijn in de taal gezet van het land. Dat wij hier in Nederland de Bijbel mogen en kunnen lezen, dat is ook vrucht van Pinksteren geweest. Dat Pinksterwonder, wat daar heeft plaatsgevonden, is zo'n groot wonder geweest, zo groot, dat wij nu ook in mogen delen, dat wij de werken Gods in onze eigen taal mogen lezen en kunnen horen. Het geroezemoes van al die stemmen van die mannen en die vrouwen die daar door elkaar aan het praten waren, is ineens stil. Want dat is zo'n wonder wat hier gebeurt. Maar toch, oh, oh, oh. Als er ergens werk van de Heere is, dan komt de vorst der duisternis er ook bij. Want ik lees, daar zijn mannen die beginnen te lachen. Als er anderen zeggen van, wat heeft dat toch te betekenen? Wat is dat hier nou toch? Wat betekent dat nou? Ha joh, snap je dat dan niet? Die mensen die zijn gewoon dronken. Die hebben veel te veel wijn gedronken. En ze weten amper meer wat ze zeggen. Die mensen zijn vol zoete wijns. Ze zijn dronken. Dat is erg. Want wat zeggen die mensen dan? Het werk van de Heere wat daar geschiet, dat is dronkenmanstaal. Dat is erg. Ja, en dat doen ze tegen beter weten in. Want ze hebben ook dat geluid gehoord en ze hebben ook gekeken van, nee, ik zie geen boom die beweegt. En ze hebben ook die tongen gezien. En ze hebben ook al die talen daar horen spreken. O, die vorst der duisternis zit nooit stil om te kijken of die ergens het werk van de Heere teniet kan maken, belachelijk kan maken. Maar God zorgt zelf voor zijn werk. Want dan staat Petrus op. En dan wordt het nog stiller, denk ik zomaar. Nou durft er niemand meer zijn mond open te doen. Want luister eens, Petrus gaat aan het woord. Ja, die man die eerst ook zo bang was, die de Heere Jezus heeft verloochend, die man die zichzelf geen discipel meer waardig achtte, die ook bang was voor de Joden, die ook achter de gesloten deuren heeft gezeten, hij is helemaal niet meer bang, want de gave van de Heilige Geest, die maakt Petrus in staat om te kunnen preken en spreken. En als hij gaat vertellen, gaat hij eerst zeggen, mensen, het is helemaal niet waar dat wij dronken zijn. Het is pas 9 uur. De derde uren betekent het is pas 9 uur in de morgen. En we hebben nog geen druppeltje drank op. Hoe kan dat nou? Wat hier gebeurt, dat is wat voorspeld is in de schrift. De profeet Joël heeft ervan gesproken dat de Heilige Geest zal worden uitgestort. En niet alleen Joël, ook andere profeten hebben ervan gesproken. De Geest die komt hier neder en die komt nu in ons. En dat is de Geest der genade en de Geest der gebeden. Het is een genade dat de Heere de Heilige Geest wil geven. En wat doet dan die Geest? Die Geest die gaat ons verstand verlichten. Die gaat ons inzicht geven in de schriften. Want dan gaat Petrus, gaat hij vertellen. Die gaat vertellen wie de Heere Jezus nu geweest is. En wie hij nog steeds is. Dat de beloofde Messias was die eens geboren werd in de kribbe van Bethlehem stal. Dat de beloofde Messias is die daardoor het land ging goeddoende wonderen heeft gedaan, zieken heeft genezen, blinden het gezicht. Dat is de Christus Gods die jullie aan het kruis hebben gebracht. Het is nog maar kort geleden. Toen hebben we paasfeest gevierd. En wat is daarvoor gebeurd? Op de Goede Vrijdag. Toen hebben jullie allemaal geroepen. Weg met hem. Kruist hem. Kruist hem. Maar deze Jezus die aan het kruis is gestorven. En begraven is. Is opgestaan uit de doden. En dat is niet zomaar iets wat wij verzinnen. Maar wij hebben hem gezien. En niet alleen gezien, we hebben met hem gesproken. Honderden mensen hebben hem gezien. Honderden hebben met hem mogen spreken. En wij zijn er getuigen van geweest dat hij naar de hemel opvoer. En dat hij beloofd heeft de trooster te geven die nu vandaag gekomen is. En die trooster, die Heilige Geest, die kan jullie nou hier in het verstand doen begrijpen waarom de Christus op de aarde moest komen. Vanwege onze zonden, vanwege onze schuld. Hij is de borg geweest die de zondeschuld op zich nam. Die de zonde heeft willen dragen. Om nu eeuwig bij zijn Vader in de hemel te mogen zijn. De schuld en de zonde uit zijn boek zijn weggedaan. De Geest der genade en gebeden. Ja. Ook de profeet Zacharia heeft daarvan gesproken. Zacharia die heeft het geprofeteerd in het 10e hoofdstuk. En het 12e hoofdstuk vers 10. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de Geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met een rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen. Gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Dat woord wat Petrus daar mag brengen. Dat gaat hier het oor in, maar niet hier er weer uit. Dat gaat naar beneden, de Geest brengt dat woord in het hart. En dan gaan die mensen zien wat ze gedaan hebben. Wij hebben de Heere Jezus aan het kruis gebracht. Wij zijn die grote zondaren. Wij hebben gedaan wat kwaad was in uw heilige ogen. En dan gaat de Geest daar droefheid in het hart overgeven. Die mensen die krijgen tranen in hun ogen van verdriet. Wat hebben wij gedaan? O God, wij zijn uw oordeel, uw straf waardig. Is er nog een weg om genade te vinden? Jongens en meisjes, als ik daar die mannen en die vrouwen zie staan, dan hebben ze nou geen praatjes meer over allerlei verhalen van thuis en over hun land. Maar nou zien ze wie zij geworden zijn. Zondaren. En dat geeft verdriet. Dat roept droefheid in het hart op. Maar wat zegt de Bijbel van zulke droefheid? Droefheid die door de Heilige Geest in het hart wordt gewerkt. Die werkt wat uit. Een onberouwelijke bekering der zaligheid. Wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen? De mannen en die vrouwen die zo verslagen in hun hart worden, die zien dat ze gezondigd hebben tegen de genade Gods. Tegen een goedertieren God, ja. Tegen een liefderijk God. En dat geeft hen zo verdriet. Meisjes, jongens, hebben jullie wel eens verdriet om dat boze hart? Wat doe je dan? Als de Heere dat nou eens laat zien. Dat dat hart van jou, van mij, van ons niet deugt. Loop je dan maar weer door? Of krijg je daar ook wel eens berouw over? Smart dat jou wel eens? Doet dat ook wel eens zeer? Doe jij dan je handen ook samen? Heere, zou u mijn zonde willen vergeven? U die naar de hemel bent opgevaren. De Heere die zegt in zijn woord heeft schatten om uit te delen in de hemel. Hij, weet je welke schat wat hij zo graag uitdeelt? Hè? Die schat van een nieuw hart. Ja. Die wil hij zo geven. Geven aan die jongens en die meisjes. Die daar nou veel om vragen. Die dat boze hart hebben leren zien. Heere, wilt u ook mij zo'n hart geven? Zie nog eens naar al die mannen en naar die vrouwen. Die met zonden en schuld beladen daar staan. En het uitroepen, uitschreeuwen. Wat moeten we doen? Dan gaat Petrus zeggen. Bij de Heere is vergeving. Bekeert u. Bekeert u. En diezelfde boodschap mag ook vandaag nog steeds worden gehoord. Bekeert u. En dan gebeurt daar weer een heel groot wonder. Want als de Heere met zijn geest in die harten gaat werken, wel dan werkt dat ook wat uit. Als de Heere met zijn ontdekkend licht onze schuld en zonde laat zien, dan gaat de Heere door, want dan laat de Heere ook zien bij wie die vergeving te verkrijgen is. En dan gaat de Heere de vergeving schenken. En dan lees ik dat er zijn duizenden mensen, wel 3000. Die worden door dat woord verslagen. En dan zegt Petrus. Die mensen die mogen de vergeving van Christus ontvangen. Ze mogen gedoopt worden. Dat zal wel geweest zijn, zeg. Toen die 3000 mensen een poosje later gedoopt werden. Dan gingen ze onder in het water. Wat als het ware wilde zeggen. Nu moet ik eigenlijk ondergaan in de dood. En ze werden weer opgericht uit het water. Dat is de vergeving die de Heere wil geven. Hebben wij de Heilige Geest vandaag dan ook nodig? Ja, natuurlijk. Die geest heb jij, ik, hebben we allemaal nodig. Of je nou op de eerste bank zit, of in het midden, of achteraan. Die geest die ons de Christus laat zien wie hij nu is. Die hebben we nodig. Nogmaals jongens, meisjes. Vraag daar dan maar veel om. Heere, wilt u met die geest ook in mijn hart werken? 3000 mensen. Ze werden bekeerd. Er staat in de Bijbel. Als er één zondaar zich bekeert. Dan is er in de hemel blijdschap. Dan zingen de engelen Gods. Over die zondaar die zich heeft bekeerd. O, wat een vreugde zal dat zijn geweest. Toen daar zoveel de vergevende genade van de Heer Jezus mochten ontvangen. Onthoud je het. Droefheid over de zonde. Blijdschap volgt daarop als de Heere die zonde gaat vergeven. Jullie kennen de geschiedenis allemaal van de verloren zoon. Toen de verloren zoon naar huis ging. Hij zag zijn vader daar staan. Die jongen die voelde schuld hier van binnen. Die had droefheid over zijn zondig bestaan. En zijn vader valt hem om de hals. Zijn vader kust hem. Vader, ik ben niet meer waard dat ik een kind van u ben. Maar zijn vader neemt hem mee. De feestzaal in. De zonde wordt vergeven. Het wordt feest. En zij begonnen daar, zegt de schrift, vrolijk te zijn. Ja, zo mag de verloste zondaar eens boven bij de Heere Jezus zijn. En daar eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Zal jij, zal ik, zullen wij elkaar daar eens mogen ontmoeten? O Pinkstergeest. Kom in mijn hart. We gaan zingen. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij. Kinderen gaan zingen, roept uit aan alle stranden. En jongens en meisjes, laat horen ook dat je dat geleerd hebt en dat je het kent. De meisjes en jongens hier vooraan, die hebben er boven geoefend. En de jongelui achteraan, die kunnen allemaal lezen. Laat horen dat jullie ook kunnen zingen. Roept uit aan alle stranden.
is bijna voorbij. In het huttendorp is het nog heel stil. Iedereen slaapt nog, zo te zien. Maar daar, aan de bergrand, wordt het al wat lichter. En het zal nog maar heel even duren. Dan zal de zon van achter de bergen komen. En dan zal de nieuwe dag gaan beginnen. Terwijl de anderen in de hut nog slapen, pakt Doan zijn hakmes. En hij sluipt door de lage deuropening van zijn hut naar buiten. Als hij buiten komt, kijkt hij eens even om zich heen. Gelukkig. Niemand die hem zien kan. Hij rekt zijn stijve armen en benen eens eventjes uit. He, is dat vroeg opstaan vanmorgen? En dan loopt hij in de richting van de rivier. Plotseling schrikt hij zich naar. Aan de bosrand begint een vogel te roepen. Straks zullen de mensen in het dorp daar nog wakker van worden. En alsnog in de gaten hebben dat hij er in zijn eentje vandoor gaat. Stem in zijn binnenste zegt: niet doen, Doan. Voer je boze plan niet uit. Ze zullen erachter komen. En dan zal je je straf niet ontgaan, hoor. Even loopt hij wat zachter. Zal hij dan toch maar? Nee. Is hij daarom vanmorgen zo vroeg opgestaan? Trouwens, hij zal het ze betaald zetten. Hadden ze hem gisteren maar een groter stuk zwijnenvlees moeten geven. En tenslotte had hij het laatste dodelijke schot afgevuurd. Hij loopt gauw door. En als hij bij de hoge oever van de rivier aankomt, kijkt hij nog een keer achterom. Niemand te zien, gelukkig. En dan begint hij aan de afdaling. Daar is Doan heel handig in, want dat doet hij wel eens vaker. Met zijn linkerhand pakt hij stevig de wortels van de bomen vast. En in zijn andere hand heeft hij zijn hakmes en dat zet hij ook in de grond. Zo gaat hij naar beneden. Als het een beetje stijl wordt, zet hij zijn blote voeten schrap. Het lukt hem. Als hij beneden komt, kijkt hij eens naar die rivier. Wat is die rivier woest? Een oorverdovend lawaai. Rotsblokken worden ermee gesleurd, boomstammen. Wat een herrie. Wat gaat die rivier hard? Vreselijk. Doan kijkt er eens naar. En in zijn ogen wordt het een beetje donker. Hij denkt: nou, dat komt mij wel goed uit, dat die rivier vandaag zo gevaarlijk is. Ik zal het ze betaald zetten. En dan loopt Doan langs de lijn van de rivier. En als hij een heel stuk gelopen heeft, ziet hij in de verte, tussen twee bomen, de eerste hangbrug al hangen. Die hangbrug heeft twee stevige leuningen. Dat zijn dikke lianen. En lianen zijn gemaakt van soort takken aan de bomen. Die hebben de mensen in het dorp gevlochten. En dat zijn de leuningen, daar kan je aan vasthouden. En de zijkant van de brug, dat is een heel mooi netwerk van wat kleinere lianen. En in de midden van de brug liggen een paar oude, ruwe planken. En dat is het wegdek, daar kan je overheen lopen. Als Doan bij de brug aankomt, kijkt hij nog eens om. Niemand te zien. Alleen de zon is wat hoger gekomen en die schijnt nu door de bladeren van de bomen. Doan gaat over de brug. Wat is dat wiebelig? Wat wiebelt die brug toch altijd? En dat water onder hem gaat zo hard. Het is altijd een beetje eng op die brug. Hij houdt zich goed vast en dan gaat hij. Als hij aan de overkant komt, kijkt hij nog eens. Hij hoort ook niks anders. Alleen het fluiten van de vogels en de rivier onder hem, die hoort hij ook. Maar verder helemaal niks. En dan kijkt hij eens naar die dikke lianen. Die ene zit om die dikke boom heen en daar zit een knoop. Hij voelt er eens aan. Eens kijken hoor. Waar zou hij hem het beste door kunnen hakken? In zijn ene hand houdt hij zijn hakmes stevig vast. Hij krijgt het er gewoon warm van. Eens voelt hij zijn hart in zijn keel gewoon kloppen. En zijn hakmes gaat ook een beetje bibberen. Hij wordt gewoon zenuwachtig. Is Doan bang? Plotseling denkt hij eraan dat er één is die hem hier ziet. God in de hemel ziet altijd alles wat we doen. En ook wat we denken. Dat zegt de evangelist altijd, zondags in de kerk. De meeste mensen van het dorp die spotten daarmee. Trouwens, er zijn maar een paar mensen die de verhalen uit de Bijbel geloven. Zelfs de hoofdman die gelooft er niet alles van. Doan weet ook niet zo goed wat hij ermee aan moet. De evangelist zegt ook dat er helemaal geen geesten zijn. Hoe kan dat nou? Waar zijn dan al die mensen in het dorp zo bang voor? Trouwens, Doan heeft de ogen van de geesten zelf al vaak genoeg gezien. S'avonds, in het donker, al die lichtende sterretjes aan de hemel. Dat zijn de ogen van de geesten. Daar heft Doan zijn hakmes. En met zijn mes maakt hij een flinke keep in een van die touwen. En die andere ook. Kijk eens goed. Zou dat diep genoeg zijn? Nog een stukje verder. Want als er nu iemand over die brug gaat, dan breken die touwen. Nog een klein stukje. Die ook. Zie zo. Nu is het wel goed. Een half uurtje later komt Doan aan op de plek waar hij bezig is met het maken van zijn nieuwe tuin. Hij heeft met zijn hakmes al een heel stuk van het bos omgehakt. En nu kan hij gaan beginnen met het zaaien van zijn maïs en met het poten van zijn aardappelstekken. Maar ondertussen heeft hij best wel erg honger gekregen van die klimpartij. En van ook een beetje dat hij zo zenuwachtig was. En in zijn netje heeft hij een paar aardappelen, die haalt hij eruit. En achter zijn oor in zijn kroeshaar heeft hij een bamboemesje. Hij krabt ze een beetje schoon. Heel handig maakt hij een vuurtje, dat heeft hij van zijn vader geleerd. En dan roostert hij zijn aardappeltjes. Dat is lekker, heerlijk. En vanuit zijn open plek in het bos kijkt hij zo op het dorp neer waar hij woont. Dus Doan, daar zit te eten, kijkt hij eens. En in zijn gedachten voelt hij weer hoe boos dat hij is. Wat is hij boos? Vreselijk. Gisteren hebben ze met alle mannen van het dorp een wild zwijn gedood. Dat is een heel gevaarlijk werk. Want zo'n wild zwijn, die kan je wel aanvallen. En met zijn scherpe slagtanden kan je wel diepe wonden toebrengen. Zelfs de hoofdman was op een gegeven moment op de vlucht geslagen. En hij, Doan, had zich het dichtst bij dat wilde zwijn gewaagd. En hij had gericht met zijn pijl en boog. En hij had dat wilde zwijn diep in zijn hart getroffen. Het was dood. Daarna had de hoofdman dat wilde zwijn verdeeld. Alle mannen van het dorp hadden een stuk gekregen. En de hoofdman had zichzelf het grootste stuk toebedeeld. En hij, Doan, had het allerkleinste stukje gekregen. Wat was die boos geworden? Hij was nijdig weggelopen en toen had hij zijn boze plan bedacht. De evangelist kon in de kerk wel zeggen dat je altijd moest vergeven als je ruzie had. Maar van zijn vader had hij het anders geleerd. Die zei altijd, je moet je wreken, mijn zoon, anders worden de geesten vertorend. Nou, en dat deed hij. Ondertussen waren de mensen in het dorp ook wakker geworden. Aan de rookpluimen die nog uit verschillende hutjes kwamen, kon je wel zien dat ze nog maar net het ochtendeten op hadden. De vrouwen ruimden de rommel op, de schillen, en die liepen daarmee naar de varkenshutjes. Die varkens begonnen hard te schreeuwen, want die hadden honger. En straks mochten ze mee met de vrouwen naar de tuin. Daar gingen ze werken. En wat mannen stonden er op het dorpsplein met elkaar te praten. Ze stonden een beetje uit te rekken in het zonnetje. En nog over gisteren na te praten. Hebben jullie ook gezien hoe boos dat die Doan geworden was? Wat was die boos geworden? Ha, 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 zegt die dikke hoofdman. Hij dacht dat het kleinste jongetje het grootste stuk zou krijgen. Nou, mooi niet. Dat had ik lekker. En dan even later maken die mannen zich ook klaar. De vrouwen binden hun net om hun hoofd vast. Daar hebben ze allerlei spullen in. En soms wel eens een heel klein kindje. En de mannen, eerst gaan de vrouwen, en dan komen alle mannen. Die hebben een bijl op hun schouder en een hakmes in hun hand. En dan gaat de optocht richting de tuinen, naar hun werk. Als ze een heel stuk gelopen hebben, ze hebben de tweede heuvelrug al gehad, dan splitst zich de groep. De vrouwen gaan nog een stukje verder, hogerop, naar de tweede hangbrug. Maar de mannen nemen het eerste steile bospad naar de eerste hangbrug. Olympas, het zusje van Doan, gaat altijd mee met de vrouwen naar de tweede brug, naar haar eigen tuin. Maar vanmorgen neemt ze ook het steile bospad achter de mannen aan. Ze wil nog even met Doan praten. Ze heeft gisteren wel gezien dat Doan zo'n klein stukje kreeg. En zij had een heel groot stuk gekregen, want zij is verloofd met de zoon van de hoofdman. En dat vond ze zo zielig. Ze denkt, nou ga ik een stukje van mezelf aan Doan brengen. En dan ga ik tegen hem zeggen dat ik het echt niet leuk voor hem vond. Net voor ze bij de brug komen, gaan de mannen nog eventjes het bos in. Ze horen een paar vogels. En daar hebben ze wel trek in. Die gaan ze schieten. Dus komt Olympas als eerste bij de hangbrug. Terwijl ze er overheen gaat lopen, denkt ze, wat is die brug toch altijd wiebelig? Moet je kijken naar dat water, wat gaat dat hard? En ze denkt, het is maar goed dat die mannen een paar weken geleden die dikke touwen van die bomen nog vernieuwd hebben. Dan kan ik die tenminste goed vasthouden. Daar gaat ze, en als ze al een heel eind is, en ze gaat alweer een stukje omhoog, dan opeens voelt ze dat die planken wegglijden. En ze valt midden in het koude water. Wat is dat water? Koud! Koud! En wat stroomt dat hard? En ze pakt zich nog vast aan een van die leuningen. Ze houdt zich heel goed beet, want dat water dat is zo sterk en zo koud. Maar haar handen gaan zo zeer doen en ze kan het niet meer vasthouden. En hoe moet dat nou? En er komt al een rotsblok langs haar hoofd. En dan moet ze wel loslaten. En dan wordt ze meegesleurd langs de verschillende stroomversnellingen. Met allemaal boomstammen mee richting het laagland. Als de mannen van het dorp bij de brug komen, dan kunnen ze hun ogen bijna niet geloven. Die touw hebben we pas nog vernieuwd. Hier moet opzet in het spel zijn, mannen. En ze beginnen uit alle macht aan die leuning te trekken die aan hun kant nog aan een boom vast zit. En die man die even later het uiteinde in zijn hand houdt, zegt, kijk eens mannen, dit is doorhakt, dat kan ik zien. En dat is vandaag gebeurd, want het is nog vers, dat kan je zien. Er heeft iemand wraak genomen. Wie zou dat gedaan hebben? De dader zal zijn straf niet ontgaan, dat is een ding wat zeker is. Die avond worden er in het dorp twee mensen vermist. Het zijn Doan en zijn zusje Olympas. Niemand weet waar ze zijn. En toch heeft iedereen wel een vermoeden. Zou dat nou misschien met elkaar te maken hebben? Die kapotte brug en die vermissing van die twee kinderen. In de hutten wordt druk gepraat. Wat zou er gebeurd zijn? En zou het misschien ook te maken hebben met gisteren dat Doan zo boos geworden was? En die mannen, die denken nog eens na. Gisteren zagen we Olympas nog lopen achter ons. Vlak voordat wij het bos in gingen. Ze zal toch niet. Doan heeft die dag heel hard gewerkt in zijn tuin. Hij heeft zelfs kans gezien om zijn tuinhut klaar te krijgen. Nu hoeft hij vanavond niet terug naar het dorp. Hij heeft nu helemaal geen zin om die mensen van het dorp daarmee te moeten praten. Nee, en misschien is die brug er wel niet meer. Nou, dan moet hij helemaal omlopen via de tweede brug naar het dorp. Dat is een heel stuk, dat doet hij ook niet. En nu kan hij rustig in zijn eigen hut gaan slapen. Doan zegt, een beetje half hardop tegen zichzelf, het zal me benieuwen wie er als eerste over die brug gegaan is. Misschien die dikke hoofdman wel. Nou, dan hebben de krokodillen in het laagland ook weer eens een lekker hapje. Zegt hij. Klinkt dat eigenlijk akelig, zeg. Dat betekent dat er dan nu iemand verdronken is. Hij wordt er gewoon een beetje onrustig van. Die nacht kan Doan niet slapen. Elke keer moet hij maar weer denken aan wat hij gedaan heeft. En hij krijgt het warm. En ja, denkt hij dan weer, natuurlijk, ik heb wraak genomen. Het was ook oneerlijk wat er gebeurd was. Want ik had het laatste dodelijke schot gevuurd. Maar ja, dan moet hij weer denken aan die woorden van de evangelist. Die zegt dan altijd, vergeld geen kwaad voor kwaad of schelden voor schelden. Je moet niet zomaar boos worden. Ja, dat had hij natuurlijk wel gedaan. Ik wou dat het maar ochtend was hoor. Dan kon hij tenminste weer lekker in zijn tuin gaan werken. En de volgende morgen, als Doan net bezig is met het roosteren van zijn aardappelen, komt er in de verte een man aangerend. En hij is nog maar een stuk bij hem vandaan. Dan begint hij al te roepen. Doewan, waar was hij nou gisteren? Waar ben je gebleven? En Olympus is ook al niet gekomen. En de eerste brug is doorgehakt. En iedereen in het dorp denkt dat jij het gedaan hebt. Doewan, die blijft van schrik staan. De rest hebt hij helemaal niet gehoord. Alleen denkt hij maar, Olympus vermist. Olympus, zijn zus, zijn lieve zus. Zou die als eerste door de brug zijn gezakt? Zijn benen worden helemaal stijf. Hij denkt, hoe kan dat nou? Zie je wel? Oh, wat is die dom? Waarom heeft hij dat nou toch gedaan? Tranen van spijt lopen over zijn wangen. Oh, zie je nou wel? En dan moet hij wel mee, met die boodschapper, naar het dorp. Zijn straf tegemoet, dat begrijpt Doan ook wel. Maar dat vindt hij nog geen eens het ergst. Hij moet maar denken aan Olympus, zijn lieve onschuldige zus. Die is in de rivier gevallen. Oh, wat hebt hij een spijt. Als ze in het dorp aankomen, dan fluit Doans begeleider even tussen zijn twee vingers. En daar komen uit de hutten vader al en de hoofdman. Met langzame stappen komen ze op Doan aan. Daar staat Doan. Hij biepert helemaal. En dan zegt vader, hij wijst naar de rivier. Heb jij dat gedaan? Ja, vader, zegt hij. En hij wil het gaan vertellen, maar hij krijgt van vader al een harde klap. Vader is zo boos. Daar staat hij. En dan begint de hoofdman te praten. Ja, zegt de hoofdman, we zijn allemaal vreselijk boos, Doewan. En we hebben met elkaar al vergaderd. Want als we jou niet straffen, dan raken de geesten vertorend over ons dorp. We hebben besloten dat jij voortaan niet meer in ons dorp mag wonen. Je gaat maar naar je tuin toe. Je gaat daar maar wonen. Oh, Doan hoort het. En hij denkt, ja, dat ik straf zou krijgen had hij wel verwacht. Maar dat het zo erg zou wezen. Niet meer bij zijn vader en zijn moeder wonen. En zijn zusje is die ook al kwijt. Oh, denkt hij. Wat ben ik dom geweest. Wat is dat dom? En hij zou het wel heel graag willen vertellen hoe het gegaan is. Maar hij kan natuurlijk moeilijk zeggen dat het niet zijn bedoeling was dat Olympus over die brug ging. Maar die dikke hoofdman. Dan zou die hoofdman natuurlijk wel heel boos worden. En dan zou zijn straf nog wel zwaarder worden. Arme Doewan. Daar gaat hij. Helemaal alleen. Langs de rivier. Niemand wilde met hem praten. Niemand wilde naar hem luisteren. Zijn vader niet. Zijn moeder niet. Zijn zusje niet. Wat is die alleen? En dan gaat hij naar zijn hut. En als hij in zijn hut zit, is hij helemaal niet meer blij met zijn hut. Hij vindt er niks meer aan. En dan wordt het nacht. Dan kan hij helemaal niet slapen. In het donker van de nacht loopt er iemand langs de rivier. Hij lijkt nog niet zo oud, maar toch loopt hij krom in zijn hoofd. Hangt helemaal naar beneden en loopt ook niet zo hard. Het is Doan. Hij denkt, zal ik weer terug gaan? Misschien wordt de evangelist ook wel boos op me. Of zal ik wel gaan? En dan gaat hij weer wat harder. Of zal ik weer teruggaan? Misschien zegt hij wel, als hij in de Bijbel leest, van nee hoor, met zo iemand, daar wil ik niet mee praten. Die zijn eigen zusje in de rivier laat vallen. En toch gaat Doan verder. En als hij vlak bij het huisje van de evangelist aankomt, dan ziet hij al wat licht door de planken van het huisje komen. Gelukkig, de evangelist is nog wakker. En dan gaat de deur al open van het huisje. De evangelist heeft hem zeker horen aankomen. Zo, Doewan, zegt de evangelist, je bent nog laat op pad. Terwijl hij de deur weer achter Doewan dicht doet. Doewan kijkt dus omhoog. Ziet hij het vriendelijke gezicht van de evangelist. Kijkt niet boos. Hij denkt dat zal straks wel veranderen als ik het hem verteld heb. Kijk, de kamer is rond. In het midden staat een tafel. Met een olielampje erop en daarvoor ligt een boek waar de evangelist zondags altijd uit vertelt. Hij was er vast in aan het lezen natuurlijk. Dan kijkt hij de kamer nog eens verder rond. Zijn ogen zijn een beetje gewend aan het lampje, aan dat licht. En dan opeens. Daar ziet hij zijn zus zitten. Olympus. In een deken gewikkeld. Daar zit ze. Tranen van blijdschap springen bij het doel in zijn ogen. Daar zit zijn lieve zus. Ze is niet verdronken. Ze leeft nog. Oh, hoe kan dat nou toch? De evangelist is achter Doan komen staan. En hij legt zijn hand eens op Doan's schouder. Hij zegt, ja, Doan. Wat een wonder, hè. Dat jouw zus nog leeft. En dat ik vanmorgen vroeg al ging wandelen langs de rivier. En dat ik jouw zus daar hoorde roepen en schreeuwen. En dan ziet Doan dat haar handen in het verband zitten. En haar voeten. En aan haar hoofd heeft ze een hele diepe wond. En ze ziet heel wit. En dan begint hij te huilen. Te huilen. De evangelist die duwt hem op een stoel. Hij zegt, ga jij eerst maar eens even zitten. En hou maar eens flink, hoor jongen. Hou je maar eens flink. En als je uitgehuild bent, gaan jullie aan elkaar vertellen wat er gebeurd is. En als ze alles aan elkaar verteld hebben, dan buigen ze alle drie in het hutje hun knieën. En dan gaat de evangelist, voordat hij ze terug gaat brengen naar het dorp, want de evangelist gaat met ze mee, gaat hij danken. Hij gaat danken dat Olympas leven gespaard is. En hij gaat ook bidden of de Heer Doan wil helpen als hij zijn zonde gaat belijden voor de Heer. En voor de mensen in het dorp, want daar is Doan ook een beetje zenuwachtig voor. En de evangelist vraagt ook of dat deze twee kinderen en de mensen in het dorp een nieuw hart mogen krijgen. Of dat de Heilige Geest in hun hart wil gaan werken. En Doan en Olympas luisteren heel stil. En in hun hart denken ze, wij zouden die God van de evangelist ook wel willen gaan dienen.
Danken, zijn we weer allemaal eerbiedig. Heren, opnieuw komen wij tot u. Gij hebt ons deze middag hier bijeen gezien. Gij hebt gehoord wat gezegd, verteld is, wat gezongen is. Gij hebt ook gezien en gelezen wat gedacht is. Heere, wat bent u goed dat u zoveel ons nog gaf. Wilt gij wat verkeerd geweest is, vergeven. En schenken dat verlangen om u te mogen kennen in een ieders hart zoveel gestalte mag krijgen dat wij door u ook zoekende gemaakt mogen worden, opdat wij ook u eens mogen vinden Heere, u komt toe, de dank, de lof en de aanbidding, tot in der eeuwen eeuwigheid. Wilt gij met die geest van Pinksteren rijkelijk in ons wonen en werken? Ja, niet alleen in ons, maar geef dat over het wereld rond die geest mag doorwerken. En dan denken we in het bijzonder op deze dagen aan het werk van zending en evangelisatie. Heere, wilt gij allen die daar werkzaam zijn bekrachtigen en die genade geven om dat werk te kunnen en te mogen doen. Dan denken we ook in het bijzonder aan hen die uit onze gemeente afkomstig zijn en dat werk mogen doen. Dominee mevrouw Wessels, Kobi en Hessel. Heere, bekroon gij uw werk in en door hun arbeid. Wilt gij met ons gaan als we weer naar huis toe willen? Brengt u ons vanavond ook weer in de kerk? Wilt gij onze herder en leraar sterken en bekrachtigen als hij opnieuw geroepen wordt om dat evangelie van Pinksteren ook te mogen verkondigen? Gedenk onze gehele gemeente. Heere, schenk uw zegen. Onverdiend, wij belijden het. Neem van ons de tekortkomingen en de zonde. En hoor en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Op de tafel voor me heb ik hier nog wat voor jullie liggen. De geschiedenissen uit de Bijbel. Ze worden zo uitgedeeld en we blijven allemaal zitten totdat we wat gekregen hebben. En als een ieder wat heeft, dan kijk ik wel of dat zover is. Dan geef ik een seintje aan de organist en als dan het orgel gaat spelen, dan mogen jullie naar huis toe gaan. Deel 1, 2 en 3 van de serie De geschiedenissen uit de Bijbel. is vorig jaar uitgedeeld. We hopen dan nu deel 4, 5 en 6 uit te delen. Per gezin hebben we gekeken of dat vorig jaar ook gegeven is, dat er geen dubbele boekjes uitgedeeld zullen worden. Mocht dat, ondanks dat wij daarop gelet hebben, toch het geval zijn geweest, dan kunnen die kinderen nog eventueel iets ruilen. De uitdelers graag voor het uitdelen. En allen hartelijk dank voor de aanwezigheid en nog goede dagen toegewenst.